onweer. Dat was het nieuws.
Radio 1.
Look at there. From behind that hill, smoke and flame right up to the sky. And listen, do you hear what I hear?
Touché. Jan Houtekiet. Touché.
Goedemiddag, onze eerste modeontwerper. En het is bijna de laatste uitzending. Zijn grootvader bouwde scholen en kerken bijvoorbeeld voor de luchtbal in Antwerpen. Zelf ontwierp hij een eigen collectie, maar ook kostuums voor theater en opera. En ook personeel van het Vlaams parlement draagt zijn werk. Hij scoort van China over Rusland tot in Amerika. Ontwerpen is keihard werken voor hem. 700 modellen per seizoen, 1500 per jaar. Mode- en kostuumontwerper Tim van Steenbergen is onze gast. Shiny Happy People van R.E.M. Er staat er hier eentje voor mij. Hij zit eigenlijk. Een shiny happy guy, Tim van Steenbergen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
De eerste modeontwerper, zei ik daarnet, die in 2 maanden tijd, want we zullen hier, als het volgende vrijdag is, hebben we hier 40 mensen zien defileren. Je bent de allereerste modeontwerper. Is het
een beetje
een, kansgroep? Ja. Is daar een probleem? Hebben we te weinig aandacht voor modeontwerpers?
Goh. Ik weet het niet, maar natuurlijk, ja, mode is natuurlijk heel visueel.
Ja.
En dat is natuurlijk soms moeilijker op de radio. Natuurlijk, fotografie en zo is ook visueel. Goh, hebben jullie te weinig aandacht? Ik weet het niet. Het is natuurlijk... mode is ook iets dat heel snel gaat.
Ja, maar jullie zijn supersterren, hè? Sorry, hè? Jij en je collega's, jullie zijn gewoon supersterren. Jij bent...
Oh, ik weet het niet. Ja, dat zegt men wel soms, maar dat voelt zo niet. Wij zijn ook eigenlijk meestal ook gewoon heel hardwerkende mensen die ja, van 's morgens tot 's avonds, meestal 7 dagen op 7, moeten doorgaan.
Ja, maar jouw ontwerpen zijn overal te zien, hè, over de hele planeet.
Ja, ja, dat is, maar dat is natuurlijk een deel van het vak. Gelukkig is dat zo, omdat dat, daar hangen wij natuurlijk ook vanaf als modehuis. Moeten wij verkopen. Het is niet alleen shows geven of glitter of glamour. Dat is, ik zeg dikwijls, dat is eigenlijk maar 5% van heel mijn vak. En al die andere 95%, dat zien de meeste mensen nooit eigenlijk. Het is
keiharde business.
Ja, business of hard werken of... Soms ook gewoon niet weten, wat gaan we nu doen volgend jaar? Of...
Had je dat ingeschat toen je eraan begon, dat je een businessman zou moeten worden?
Absoluut niet. Ik had er misschien ook niet aan begonnen, had ik dat toen geweten.
Verschaft je dat enig plezier, het business doen?
Goh, ik denk... Ja, ik vind het wel interessant, omdat ik vind het... Uiteindelijk is het wel... Het toppunt van je werk is dat mensen het kopen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk business. Dat is waarom dat je dingen maakt, omdat mensen... naar de winkel gaan en zeggen van ik wil daar nu geld voor betalen en ik wil dat dragen, ik wil dat op mijn lichaam. En dat is het grootste compliment. En langs de andere kant ben ik heel blij dat ik mij heel goed heb kunnen omringen door mensen die daar heel goed mee bezig zijn en die eigenlijk de business ook voor mij deels overnemen.
Ja, maar jij plaatst niet alleen je eigen ontwerpen in winkels, jij levert ook op vraag, bijvoorbeeld aan Rosas, bijvoorbeeld voor Guy Cassiers zijn Wagner-producties, ja. Bijvoorbeeld voor het Vlaams Parlement. De
klopt,
mensen
lopen
daar in een Tim van Steenbergen rond. Waar ben je het fierste op?
Goh, waar ben ik het fierste op? Ik vind dat heel moeilijk, omdat dat heel uiteenlopende... dingen zijn. Ik ben vooral fier dat we dat hebben kunnen opentrekken. En dat voor ons mode niet alleen maar achter tendensen aanlopen en achter het nieuwste van het nieuwste aanlopen is. En dat we ook oog hebben voor theater en dat we ook mensen met geen maat 36 hebben kunnen aankleden. En dat we daar ook oog voor hebben. Dat we daarmee kunnen bezig zijn. En dat maakt het ook heel boeiend. Ik denk dat ook anders maakt dan een doorsnee modeontwerper, juist door zoveel dingen te combineren.
Er ligt een ijzeren staaf op de linkerrijstrook op de E313 van Antwerpen naar Luik, ter hoogte van Tongeren. Tim, voor wie jou niet zou kennen, hebben wij, en dat lukt meestal wel, je proberen te comprimeren in een audioclipje van 2 minuten.
Wat denk je van bijvoorbeeld Jennifer Lopez of Nicole Kidman en Cameron Diaz? En alle drie die actrices, die hebben een collectiestuk in hun kast hangen van
modeontwerper
Tim van Steenbergen.
Is een echte Antwerpenaar.
Je moet het maar doen. Afstuderen op je 22e aan de Antwerpse Modeacademie. En 10 jaar later wereldwijd naam hebben gemaakt met je modeontwerp.
Hoewel Tim de korte broek al lang ontgroeid is en een gevestigde naam in het internationale modewereldje, lost de pa en ma van Steenbergen hem van geen vin.
Vooral de mening van mijn moeder is belangrijk. Maar die heb ik al gekregen.
Mijn andere zonen hebben kinderen, daar ga ik baby zitten. Tim heeft geen kinderen, maar die heeft dus een collectie. Dan ga ik daar maar helpen. Nee. Dat is voor mij zo'n beetje hetzelfde.
Het skillshot van de topontwerper.
We wachten nu op Prins Laurent en Prinses Claire.
Tim heeft geen kinderen, maar die heeft dus een collectie.
Ik ga waarschijnlijk ook een Prinses Claire kleden volgend jaar. Dus ze moeten komen kijken en een beetje kiezen.
Het skillshot van de topontwerper.
Wij vinden het zeer knap. We zijn supporter van Tim. We zullen blijven supporteren. Hè? En dus, voilà.
Delphine Boyle. Het was de eerste keer dat Laurent met zijn halfzus in het openbaar verscheen.
Delphine Boyle.
En dat zorgde voor opschudding.
Ergens vond dat ook wel spijtig, omdat je dan ook de aandacht van de collectie kwijtspeelt.
Hij is weer helemaal terug. Na 4 jaar stelt Belgisch modeontwerper Tim van Steenbergen zijn nieuwste prêt-à-porter-collectie voor in Parijs.
Vrijdag hebben acteur Brecht Kallewaert en modeontwerper Tim van Steenbergen elkaar even getrouw beloofd.
Goedemiddag, Tim van Steenbergen.
Twijfels bij Tim van Steenbergen toen Sheen hem vroeg om voor hen een collectie te tekenen.
De verfijning, de vrouwelijke elegantie, het oog voor detail, de draagbaarheid ook en vooral het vakmanschap.
Een gedroomde kans voor een modeontwerper met ambitie of een valkuil.
Ik heb denk nog tekeningen van dat ik 1 jaar of 3...
3 jaar?
Ja, echt waar. En dat ik... een collectie voor mijn oma tekende. En dat is eigenlijk heel grappig om te zien. En het is heel 80's. Het is zo van die mega eponetten. Je voelt zowel de tijdsgeest. Het is heel grappig.
Belang van de oma en van de opa wil ik het straks met jou over hebben. We hoorden Laurent ook. Die toen met zijn halfzus in het... was het de eerste keer dat ze in het openbaar verscheen.
Ja.
Je bent eigenlijk, als ik het zo hoor, een vaste rode lopergast geweest.
Ja, als ik het zo hoor, verschiet ik ook even, ja. Ja... Ik denk dat dat dan toch wel iets is dat veel mensen volgen. En het is zo, zoals ik zeg, ja, natuurlijk, het klinkt allemaal... Jennifer Lopez draagt uw kleren. Dat klinkt allemaal alsof alleen maar dat is. Maar dat is eigenlijk voor mij ook niet het belangrijkste. Maar natuurlijk, ja, dat is wel wat de mediawaarde heeft. Dat voilà, is deel van de job natuurlijk.
Een businessman moet daar niet vies van zijn,
absoluut
denk ik,
niet.
Hinder door een ongeval op de E17 van Antwerpen naar Gent in Destelbergen. De rechterrijstrook is daar versperd voor wie de R4-ring rond Gent richting Zelzaten op wil. Het verkeer vertraagt richting Brussel op de E19 vanaf Machelen en op de E40 vanaf Sint-Stevens-Woluwe. Op de grote buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring tussen Mont-Saint-Jean en Eigenbrakel. En richting Gent op de E17 tussen Nazareth en Zwijnaarden.
Meneer, ben ik nog op tijd?
Nee, sorry, te laat.
Oh, het is niet waar, hè?
Het is inderdaad niet waar. Want de beste voorstellingen van het afgelopen seizoen zijn nog één keer te zien tijdens het theaterfestival.
Yes!
Rosas, toneelgroep Amsterdam, Studio Orca, De Tijd, Het Paleis. Ontdek het hele programma op theaterfestival.be. Van 25 augustus tot en met 3 september in KAI-theater, KVS en Bronx. Het theaterfestival. Samen met De Standaard, Brussel Deze Week, FM Brussel, Cobra.be en...
Radio 1.
Meteen, want dat is een plaat die jij graag wilde horen. Een song die jij graag wilde horen van Judy Garland. Somewhere Over the Rainbow. Pathos, breed gearrangeerd.
Ja. Goh, het is eigenlijk vooral gelieerd aan mijn kindertijd. Ik herinner mij gewoon zo de eerste contact dat ik had met kleding of de fascinatie was echt naar die oude Judy Garland jaren 40 films kijken. En was ik altijd als kind heel gefascineerd door hoe zou die jurken nu in elkaar zitten. En was ik daar echt mee bezig en begon ik daarover te tekenen en begon ik zelfs in gordijnen te snijden om daar...
Zullen we blij geweest zijn thuis?
Ja, niet altijd eigenlijk. Maar ja, het is dan toch uiteindelijk goed gekomen. Maar ja, en die fascinatie van zo'n beelden en hoe kan je dat maken, dat is eigenlijk altijd gebleven.
Dus het is toch waar als mensen soms zeggen van een vrouw die heeft een gordijn aan.
Ja, dat klopt soms.
Ja. Sommige tv-figuren soms gezegd welk gordijn heeft ze nu wel aan. Dat klopt eigenlijk met de realiteit.
Die inspiratie is juist, ja.
En vind je dat iemand als Judy Garland, jaren 40 is dat zeker, dat we toen meer stijl hadden dan nu?
Meer klasse? Ik weet het niet. Ik denk dat de wereld ook gewoon enorm is veranderd. Toen waren ook de vereisten van kleding helemaal anders. Dus er werd natuurlijk veel meer op elegantie gewerkt, maar dat was niet altijd heel praktisch. Een moderne vrouw kan dat soort kleren niet meer altijd aandoen. Dat is gewoon, maatschappelijk moet je als modeontwerper ook bezig zijn van... Wat zijn de eisen? Wat heeft iemand nodig om...
Moet een modeontwerper net niet de maatschappelijke tendensen zetten en er tegenin gaan?
Goh, ik weet dat niet. Er zijn natuurlijk ontwerpers die dat doen en die dat heel belangrijk vinden. En in mijn werk vind ik dat minder belangrijk, omdat ik eigenlijk toch echt ook zoek naar een reflectie van waar kunnen mensen mee bezig zijn en hoe gaan mensen dat aandoen, maar wel ten dienste van de mensen. Ik wil mij niet als concept opdringen aan mensen. En ik probeer dat ook in mijn theaterwerk of in muziekwerk ook altijd te vertrekken vanuit de mensen, vanuit het contact en de communicatie met de mensen, omdat ik dat veel boeiender vind.
Ja, maar theaterwerk, en dat begrijp ik, daar krijg je een opdracht en een regisseur of een scenograaf heeft een bepaald beeld en jij moet je daar toch in aanpassen. Maar als mensen zeggen van, de kleur van deze zomer zal, ik zeg maar wat, oranje zijn.
Dus volgens mij gaat het oranje zijn.
Dat is ook zo.
Ja. Volgend jaar dan, hè?
Ja, gaan zijn, want de zomer hebben we nog niet echt gehad, dat is waar. Ja. Maar dan moet jij toch als modeontwerper zeggen van, voert, hier ga ik nu tegenin. Ik ga mijn eigen kleur wel zetten. Dan volg je dat toch niet?
Goh, maar ja, het is natuurlijk ook... ik ben bijvoorbeeld nu al aan het werken op winter 2013. Mm-hmm. Dus binnen anderhalf jaar. Dus ik ben nu aan het nadenken, wat gaan dan de kleuren of texturen of waar gaan mensen dan mee bezig zijn? Dus in die zin zijn we eigenlijk altijd zoveel voor op wat mensen uiteindelijk nu nog maar zien in de winkels. Dat is, voor ons is dat eigenlijk al oud. Dat is 2 seizoenen geleden.
Ja.
Dus dat is een enorm verschil. Dus dat is soms heel moeilijk om aan mensen ook uit te leggen van ja, kijk, maar ik ben eigenlijk al een jaar verder in mijn hoofd. Dus waar dat jullie nu zeggen van het is oranje, ben ik al aan groen eigenlijk.
Ja, en zal het groen worden volgend jaar?
Dat weet ik nog niet, dat moet ik nog beslissen.
Zeg Tim, het vormgeven zit een beetje in de familie. Je ging vroeger met je oma met veel smaak en goesting naar de etalages kijken, naar de kleren. Klopt. Maar jouw grootvader, ik heb het eens opgezocht, is een grote naam, René van Steenbergen. Klopt. Is een jaar of 20 geleden nu overleden. En heeft onder meer de kerk op de luchtbal is van zijn hand.
Dat klopt, ja. Ja.
Dus het zit toch wel in de familie.
Ja, het zit in de familie. En het heeft ook lang een twijfel geweest van wordt het mode of wordt het architectuur. Dat heeft wel echt in mijn hoofd gehangen. En ook, dat was wel de bedoeling. En hij heeft mij ook leren tekenen.
Ja.
Dat weet ik nog. Als kind kwam ik daar heel graag en heel veel. En hij heeft mij ook leren perspectief tekenen. En dat werd heel erg gestimuleerd bij ons om echt te tekenen en creatief bezig te zijn. En dat is wel heel fijn geweest.
Ja. Je zegt zelf, architectuur. Je hebt getwijfeld tussen mode en architectuur. Dus modeontwerpen is een soort van architectuur.
Ja, ik denk dat wel.
En een architect zal wel grote voorbeelden hebben. Wie zijn jouw grote voorbeelden?
God, mijn grote voorbeelden zijn eigenlijk, ik ga dan weer terug naar de nostalgie, zo de jaren 50. Grote meesters als een Balenciaga, Dior, die zo echt daar eigenlijk revolutionair werk hebben verricht door echt met materie te gaan werken en helemaal nieuwe proporties te gaan zoeken. Dat waren echt vakmensen.
Ja. Nieuwe proporties, leg me dat eens uit. Ik ben alleen.
Bijvoorbeeld Dior heeft de New Look uitgevonden in 1947, waarin dus na de oorlog er terug rijkelijker stoffen kwamen. En die heeft bijvoorbeeld gezegd, allemaal terug volume in de rokken.
Wat is volume in de rokken? Dus dat
gigantische rokken waar 17 meter stof in zat.
Kon niet op.
Klokrok, het kon niet op.
Kon niet op.
En die zijn eigenlijk echt vanuit, zonder een patroon eigenlijk vanuit de stof, een stof gepakt en direct op het lichaam beginnen draperen. En daarmee ben ik ook heel erg gefascineerd door mode. Meer door mode dan door architectuur, omdat ik heel boeiend vind om rond mensen te werken.
Ja, ja. Maar dat is waarschijnlijk vooral in je opdrachtwerk. Als je dingen maakt die gewoon in de massaproductie gaan, ja, je kunt niet bij elke klant gaan zien hoe het op zijn lichaam valt.
Ja, maar het basisproduct is natuurlijk wel, vertrekt altijd terug vanuit het lichaam. En zo werken we op die traditionele manier.
Je noemde Dior. We horen Dior over die architectuur van een jurk, zoals ik het zou noemen.
Je voulais être architecte. Étant couturier, je suis obligé de suivre des lois, des principes d'architecture. Ce n'est pas un vain mot de parler de l'architecture d'une robe. Une robe se construit. Et elle se construit selon le sens des tissus. Le sens des tissus, c'est le secret de la couture. Et c'est un secret qui dépend de la première loi architecturale, celle de l'obéissance à la pesanteur.
Touché.
La pesanteur, wat bedoelt hij daarmee? Het gewicht?
Het gewicht van de stof.
Het gewicht van de stof.
En ook wat hij zegt, bijvoorbeeld de draadrichting van de stof, dat is enorm belangrijk. Dat bepaalt of je kledingstuk juist valt of niet.
Ja, ja, ja.
Dat is allemaal heel technisch. En ik vind dat een heel boeiende materie. Ik heb ook heel veel respect voor zo'n mensen die echt nog techniek hebben. Want dat is heel veel mensen vergeten dat, maar mensen, bijvoorbeeld als ik in de Scala werk, daar zitten mensen die nog met de hand en die zoveel techniek in hun handen hebben om kleding te maken. Dat is zo boeiend.
De Scala van Milaan bedoel je?
Ja, dat klopt.
Waar je, daar gaan we het straks over hebben, samen met Guy Cassiers heb je de hele Ring des Nibelungen ga je kleden, zal ik maar zeggen.
Ja.
Zijn al
zijn volop bezig.
Twee stationnetjes zijn al achter de rug. Ja. En de volgende moeten nog komen. Ben je al ver met het derde stationnetje? Dat is pas volgend jaar, denk ik.
Ja, maar dus dat is wel al... Ontwerp is klaar, maar we doen 3 en 4 samen. Omdat dat echt doorloopt, moeten we echt een geheel krijgen.
Ze moesten ons horen bij Klaren, de stationnetjes van de
Ring. Ja, die zouden niet kunnen lachen.
De Sniebelungen, ze gaan er niet kunnen meer lachen. De materie en het respect voor die materie, door het feit dat je daar zo expliciet op de nadruk legt, is dat een ambacht dat wat aan het verloren gaan is? Hebben jonge ontwerpers dat vandaag nog?
Ik denk dat het vooral verloren aan het gaan is door het feit dat er zo weinig nog kan gemaakt worden en zo weinig ateliers zijn in België. Het is zelfs als ontwerper, als huis, wij proberen nog zoveel mogelijk in België te produceren en dat is moeilijker en moeilijker aan het worden. Ik denk dat dat in vele ambachten die aan het verloren gaan zijn, dat mensen gewoon niet meer opgeleid worden om echt puur ambachtelijk te werken.
Omdat het economisch niet
rendabel
is. Ik denk ook,
het is economisch niet haalbaar, maar langs de andere kant denk ik, voel je toch wel, zeker in de internationale markt, dat er toch wel vraag naar terug naar begint te zijn. We komen zo van een mode die heel snel moest gaan, de afgelopen 20 jaar, altijd maar nieuw en nieuw. En ik heb het gevoel, zo als ik reis en ik zie veel dingen, dat er zo dat cliënteel dat die dure producten koopt, zoiets heeft, maar nu wil ik eigenlijk ook wel iets speciaals. En niet de zoveelste handtas die iedereen heeft. En dus je voelt wel ergens terug een verlangen naar die techniek en dat mensen dat toch terug naar op zoek zijn. Ja. Dat het kledingstuk iets anders is dan anders.
Je zei dat jij in je hoofd altijd een beetje vooruit loopt, dus jij zit al in 2012...
Ja, 2013 komt er zelfs bij mij aan.
Het gaat de zomercollectie in 2013 zijn, volgens Tim van Steenbergen.
Ja, zomer zit ik nog maar in 2012 en winter. Ja, wij zijn eigenlijk nu heel erg aan het zoeken naar heel architecturaal. Dus eigenlijk ben ik helemaal aan het teruggaan naar wat mijn grootvader deed, omdat hij ook is beginnen bouwen in de Art Deco, periode jaren 20. En ik ben eigenlijk daar heel erg naar aan het kijken, naar zo hoe dat de vlakken werden opgedeeld. En hoe dat er kleuren tegenover elkaar werden gezet. En zo zijn we eigenlijk helemaal terug aan het zoeken naar dat soort architectuur in kleding te brengen. Ook die soort kleuren vanuit die tijd. Dus heel kleurrijk ook. Toch een soort van positivisme dat we terug naar op zoek zijn.
En een nostalgie, hoor ik.
Ja, nostalgie zit er bij mij toch altijd wel in, maar wel op een heel positieve manier. Want nostalgie kan soms negatief klinken.
Dat ze dat nog niet eerder uitgevonden hadden, de positieve nostalgie van Tim van Steenbergen. Wie zijn gevoelens wil delen, de hashtag op Twitter is Radio 1 Touché. De Radio 1 pagina op Facebook natuurlijk. 5680 is het sms-nummer. Je kunt ook meedoen op het forum op radio1.be. Hier is Moriarty.
Sure.
perfecte soundtrack bij het zomerweer dat we nu aan het hebben zijn. Moriarty en Isabella. 11:30, hoofdpunten uit het nieuws met Els Ayers.
Goedemiddag. De Nationale Overgangsraad in Libië wil dat Gaddafi in eigen land voor de rechter komt en dus niet voor het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zegt de leider van de raad in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica. Hij kondigt ook verkiezingen aan over 8 maanden. Formateur Di Rupo en de 8 onderhandelende partijen praten de hele dag over de staatshervorming. Ze hebben het over 16 miljard euro overdrachten aan bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen. Een discussiepunt, vooral voor CD&V, is de vraag of gezondheidszorg en kinderbijslag naar de gewesten moeten of naar de gemeenschappen.
Radio 1.
Meteen mee.
Touché.
You've been packing your bags for the 10th time. You've been up on the roof again. So you're buying your time, and it's alright, they're coming any week now. Oh,
Farlow en Harold T. Wilkins. De politie waarschuwt voor een dekzeil op de E19 van Antwerpen naar Brussel ter hoogte van Mechelen-Noord in het midden van de weg. Hinder door een ongeval op de E17 van Antwerpen naar Gent in Destelbergen. Rechterrijstrook is daar versperd voor wie de R4 de ring rond Gent richting Zelzaten op wil. Het verkeer vertraagt richting Brussel op de E19 vanaf Machelen en op de E40 vanaf Sint-Stevens-Woluwe. Op de grote buitenring van Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring tussen Mont-Saint-Jean en Eigenbrakel. Richting Gent op de E17 tussen Nazareth en Zwijnaarden. Richting Kortrijk op de E17 tussen Gent Centrum en De Pinte. En in Borgerhout is er hinder door een brandhoogte van de Dokter van de Perlei. Hou rekening met rookhinder op de Antwerpse ring en de E313. Touché. Radio 1. Met modeontwerper Tim van Steenbergen. Tim, je hebt een snaar geraakt bij Toon Maroux. Die zegt, van jij niet, maar de modesector, die zegt van, hoe is het nu in godsnaam mogelijk dat we elk jaar iets mooi moeten vinden in de mode? Hè? Vandaag is het oranje, zeg maar. En volgend jaar vinden we dat eigenlijk lelijk, want dan is iets anders mooi. Hij zegt, in een museum ga je toch ook niet zeggen, dit jaar vind ik Van Gogh mooi en volgend jaar vind ik Dali mooi.
Ja, dat klopt. En hij heeft daar ergens ook groot gelijk. En in die zin denk ik dat dat ook zo is dat wij proberen collecties te maken die ook ergens tijdloos zijn. En dat daar stukken in zijn die heel tijdloos zijn. Je moet gewoon begrijpen, bijvoorbeeld in een collectie, die is meestal groot genoeg om x aantal stukken te hebben die meegaan met tendensen, want er zijn markten die dat effectief zo willen, elk seizoen of elk, nu is dat bijna elke 3 maanden nieuwe collecties. Maar het doel, en zeker waar wij ook mee bezig zijn als huis, is toch is eigenlijk stukken maken die je in je kast blijft houden. En mijn grootste compliment, wat ik eigenlijk altijd zou willen doen, is ja, stukken maken die een vrouw bijvoorbeeld koopt en die ze dan later zelfs aan haar kleinkinderen laat zien. Mm-hmm. Als zijn van, kijk, dat is een stuk van, omdat ik dat zo ook heb meegemaakt met mijn grootmoeder.
Dat is een beetje de wet van, als je maar lang genoeg wacht, dan wordt iets opnieuw modieus of hip, hè?
Ja, maar het is ook ergens, vind ik, van als iets heel mooi gemaakt is en dat daar echt ja, materie is die mooi is en dat iets is dat zin heeft, dat vergaat niet. Mm. Een Dior-tailleur van de jaren 50 is nog altijd fantastisch om naar te kijken en om te zien hoe is dat in elkaar gezet. Als er vakmanschap in zit, ja, dat blijft duren.
Dat vergaat niet omdat het ook een pak steviger gemaakt is?
Ja, ik denk het wel. Of dat de materies of de stoffen ook van heel hoog niveau zijn. Ja. Maar je moet ook begrijpen, ja, dat is dan meer de businesskant. Je kan niet alleen maar dat soort stuks maken. De markt vraagt nu eenmaal, zeker bijvoorbeeld een Amerikaanse markt of een Russische markt vraagt nu dingen die ja, snel gaan. En ik ben in Moskou geweest in de winkel waar wij verkopen. En daar is bijvoorbeeld, dus klanten komen daar kopen. Zij doen hun kleding aan uit die ze aan hebben. Ze doen hun nieuwe look aan. En dus die oude designkleding laten ze gewoon liggen. En ze gaan met nieuwe naar buiten. En dat is gewoon een heel andere manier van consumeren. En ja, wij moeten daar gewoon een klein beetje mee rekening houden.
Wat heb jij zelf aan nu?
Ik heb zelf een hemd aan dat ik heel sober, maar dat ik zelf heb gemaakt. En gewoon een zwarte broek.
Ja, ook van jou?
Ja, ja.
Alles van jou. Ja. Zelf aandoen.
Ja, ik ben ook een ideaal testpersoon om die dingen te testen natuurlijk.
Dat is waar. Vorig jaar in juni was jij samen met Guy Cassiers te gast bij Marcel van Tilt in Villa van Tilt.
Tim kent de theaterwereld zeer goed en hij denkt ook op een theatrale manier. Dus wat heel anders is dan het werk dat hij maakt binnen de mode. Hij voelt een personage zeer goed aan en zijn kostuum wordt deel van het decor. Zoals dat beeld dat je daarnet zag, die kostuums eindigen echt letterlijk in het water, worden deel van het water. Mm-hmm. Dus je ziet nooit waar het kostuum eindigt en waar het decor begint.
Het was vooral Guy Cassiers die hoorde. Je zat erbij en je keek ernaar. Veel complimenten van hem wel, hè?
Ja, maar, ja, ik zou hem ook veel complimenten teruggeven, hoor. Maar het is gewoon een heel fijne man en heel leuk om mee te werken. En het is leuk dat je zo mensen tegenkomt in je werk waar je niet te veel mee moet spreken om op diezelfde golflengte te zitten. En dat heb ik wel met Guy. Ja. Waar wij heel snel tot iets komen waar we zo zonder te veel woorden aan moeten vuil maken, waar we wel heel veel mee kunnen doen. En dat is echt een heel fijne ervaring. Een
fijne ervaring? Heb je al vaak het omgekeerde meegemaakt? Zo van, we komen nergens?
Goh, eigenlijk moet ik zeggen, tot nu toe, hout vasthouden, valt dat mee. Omdat we natuurlijk ook, we kunnen ook niet alles doen wat men ons vraagt. Dus uiteindelijk zijn we daar ook wel een beetje selectief in op voorhand van, met wie willen we samenwerken en met wie niet. Dus het moet sowieso wel qua filosofie passen.
Je zegt wel, je spreekt wel in de pluralis majestatis?
Nee, ik spreek altijd over het team, omdat ik dat niet zelf alleen doe. Ik ben niet als ontwerper beslis ik ook niet zelf. Dat is echt een heel team dat achter mij staat. En dat is een samenwerking. Dat is, ja, voor mij dikwijls Tim van Steenbergen is ook niet meer echt mijn naam, maar staat voor mij echt voor al die mensen die daaraan meewerken.
Ja, het bedrijf Tim van Steenbergen. Ik spreek nu tegen het bedrijf, de zaakvoerder van het bedrijf, over opera. Je zou kunnen zeggen van ja, dat is geweldig dat we dat kunnen doen. En de sky is allicht de limit. Je kunt daar dingen doen die je, ja, als je normale spullen maakt, moet een beetje een haalbare marktwaarde hebben. Daar is de sky the limit. Tegelijk denk ik van ja, net daarom moet dat een verschrikkelijk stresserende job zijn. Want je moet jezelf daar echt overtreffen. Hè?
Ja, je kan je niks permitteren. En de sky is the limit kan soms ook heel gevaarlijk zijn. Omdat je kunt blijven dingen daarbij voegen, maar op een bepaald punt moet je eigenlijk ook kiezen dat het beeld duidelijk blijft. Moet je keuzes maken. Ik bedoel, moet je een duidelijk theaterbeeld scheppen. Want dat is, de muziek op zich is al niet evident. Is moeilijk om dat te blijven volgen. Dus je moet zien dat duidelijk van beeld naar beeld gaat. Het is een heel fijne ervaring. Ik vind het fantastisch dat we dat kunnen doen, maar het is ook, het weegt wel op onze organisatie. Het is heel intensief.
Voor alle duidelijkheid, het is een project dat begonnen is vorig jaar in mei met Das Rheingold.
Ja, klopt.
Dan eind vorig jaar hebben jullie de Walküre gedaan. Volgend jaar december pas Siegfried en mei 2013 Götterdämmerung.
Dus. En dan de hele cyclus terug.
En dan het hele circus.
Ja, het circus. Alles, ja.
Ja, ze gaan hier recht van klaar en mij komen lynchen, denk ik. We gaan straks een stukje, als je dat goed vindt, uit Das Rheingold laten horen. Ja, je bent met opera bezig, maar ben je ook in andere sectoren, in ik zeg maar wat, de meubel, binnenhuisinrichting?
Goh, ja, ik ben eigenlijk nu ook de brillen en zo, dus dat doe ik ook echt zonnebrillen, dat ik met Theo samenwerk. Ook een heel toffe samenwerking, dus helemaal ook, dat is ook weer een heel andere materie.
En zijn dat dan van die verschrikkelijke, modieuze gedrochten waarvan ik denk van, doe toch gewoon iets met twee armjes en twee glazen erin?
Nee. Maar dat is ook weer, ja, veel mensen hebben natuurlijk weer dat beeld van, dat is dan heel flashy en zo, maar dat is altijd een balans zoeken. En ik denk dat veel mensen daar een verkeerd beeld van hebben, dat je als ontwerper alleen maar die flashy dingen, en dat is het dan, maar dat is echt een proces met een heel ploeg, en waarin echt op wordt over nagedacht en bekeken en ook geanalyseerd. Het is niet dat ik elk seizoen daar maar zo een collectie teken. Er wordt gekeken wat verkoopt er, wat totaal niet. En zo wordt dat eigenlijk, dat is een proces dat maanden duurt eer dat je tot echt een product
dus
je komt.
Hebt de firma Tim van Steenbergen heeft een studiedienst.
Ja, en Tim van Steenbergen zelf doet ook veel aan studie. Ja, dat is heel belangrijk.
Doe jij ook aan studie van de concurrentie, van wat de collega's doen? Concurrentie ging ik bijna zeggen.
Goh, ik vind het wel belangrijk. Ik kijk echt wel elk seizoen ook naar de défilés. En ik vind het wel belangrijk om te kijken waar iedereen mee bezig is. Omdat dat ook deel van mijn job is, van wat is de tijdsgeest en hoe drukt iemand anders die uit.
Vaak jaloers? Van, had ik dat maar uitgevonden?
Goh, ja, vaak jaloers. Nee, ik wel met heel veel respect van wauw, heel goed gedaan. Of oe, dingen die je dan minder snapt of zo. Maar ja, het is sowieso in deze tijd heel belangrijk als ontwerper om heel integer je eigen ding te blijven doen. Meer en meer, denk ik.
Praten jullie veel met elkaar of kunnen jullie mekaars bloed drinken?
Ik denk niet dat we mekaars bloed kunnen drinken, maar echt heel veel praten met elkaar ook niet. Wel, bedoel, als mensen als Dries van Noten of zo, ik heb daar vroeger ook nog gewerkt als stagiair, dus als ik die tegenkom, natuurlijk zijn dat heel leuke gesprekken, maar dat is natuurlijk, iedereen gaat zijn eigen weg.
De koek was op. Maar jij pakte meer, je pakte ze in en gaf ze me mee. Hey, hey. En eenmaal thuis nam ik een hap. Ik hapte toe en dacht, was je maar hier vannacht? En ik sta op en jij slaapt door. Nee, geen ontbijt, mijn buik is.
is vol van jouw liefde, gaat door de maag. En jij weet dat maar al te goed. Want zodra de trommel leeg is, brouw je liefdesdrankjes lief. Je weet je dan niet dat dat ooit een keertje fout gaat. Maar ach, je was hier vannacht.
De weergoden dat willen, speelt ze straks op Boterhammen in het Park. Dat was Eefje de Visser. Ja, ik heb je al een paar keer met plezier naar muziek zien luisteren. Ben je muziekfan?
Ja, ik ben wel iemand waar muziek is heel belangrijk. Omdat, ook als ik werk of zo, is het altijd met muziek.
Muziek bij het werk?
Ja, ja, absoluut.
En wat helpt het werken vooruit?
Goh, wat helpt het weer? Iets dat positief is. Maar bij mij is dat kan echt op een dag van heel klassiek gaan naar heel modern of naar jaren 60 jaar, ik ben iemand die echt heel een tijd op zoek is naar nieuwe dingen of iets dat u kan stimuleren.
Maar er zijn waarschijnlijk wel dingen die de gordijnen injagen, muzikaal en bij het werk.
Ja, ik kan bijvoorbeeld niet tegen muziek die echt te stresserend is of echt te zware beats of te snel. Zodat...
Terwijl dat net een adrenalinestoot zou kunnen zijn.
Ja, maar ik heb die adrenalinestoot niet echt nodig.
Nee, niet zo. Karel de Sadeleer is al heel zijn jonge leven op zoek naar een winkel waar hij eenvoudige kwaliteitskledij kan kopen aan een aanvaardbare prijs, zeg maar de klassieker. Ze zegt, nergens vind ik dezelfde kwaliteit die mijn grootouders hadden voor een betaalbare prijs, tenzij ik het tweedehands ga doen. En de smalls van Dries van Noten zijn te groot voor hem. Met andere woorden, waar vindt hij zonder zijn portemonnee helemaal binnenste buiten te moeten keren goede kwaliteitskledij?
Ja, ik denk dan, ja, vooral, hij spreekt dan over Dries van Noten natuurlijk, ja, bij de ontwerpers, maar natuurlijk, ik weet dat is, wij maken geen goedkope kleding. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een heel bewuste keuze, omdat we echt, ja, vooral bij mij dan, ik wil echt nog wel in België blijven produceren. Mm-hmm. Ik vind dat heel belangrijk en ik wil echt kwalitatief echt dingen maken die lang kunnen meegaan.
Maar dus het kost geld?
Het kost geld. En dat is natuurlijk een keuze die je voor jezelf maakt. En ik, gelijk voor de mannencollectie die we maken, probeer ik wel ook vanuit mijzelf als persoon uit te gaan. En probeer ik ook te denken, wat heb ik nodig? Waar ben ik naar op zoek als ik zou gaan winkelen? Ik moet nu niet winkelen, omdat ik het zelf maak. Ja. Maar dat is wel kwaliteit. En ik weet voor mezelf, ik zou daar wel iets meer voor moeten willen betalen. Ja. Omdat ik weet dat het op een ethische manier gemaakt is. Omdat ik weet dat het lang gaat meegaan. En omdat ik weet dat het goed is van pasvorm.
Mm-hmm. Ethische manier, zeg je?
Ja, dat vind ik heel belangrijk.
En wat is ethisch in modeontwerpen?
Ethisch vind ik dat je toch kan volgen hoe een kledingstuk tot stand is gekomen. En dat dat niet langs kinderhanden ergens in China gepasseerd. Dat je weet, nee, dat is op een manier gemaakt die je kan traceren.
Maar die geld kost.
Die geld kost.
De kinderhandjes zijn goedkoop. En als je het ethisch wil doen, dan moet je het... Is de mensheid of is onze samenleving bereid genoeg om een prijs te betalen voor ethisch leven?
Goh, ik denk dat daar meer en meer terug mensen over gaan nadenken. Ik weet ook wel dat de kleding die ik maak is niet voor een heel ruim publiek. Ik weet ook dat het maar 10% van de bevolking kan daar misschien in geïnteresseerd zijn. Maar dat is een keuze die je maakt. En ik wou echt voor dat segment en ik wou dat doen.
Ja. Je sprak daar straks over positieve nostalgie als een soort levenshouding. We gaan het mes een beetje in de wonden draaien. Wij herkennen hier...
Dynasty.
En hoe oud was je?
Goh, ik schat een jaar of 8, 9.
En mocht dat van thuis?
Nee, dat was in het geheim.
En wat
als
was
niet
daar,
thuis waren.
Was daar verkeerd aan Dynasty?
Ja, dat weet ik niet. Ja, dat kun je beter aan mijn ouders
niks,
vragen.
Niks verkeerd aan, denk ik?
Nee, voor mij was dat gewoon... Ja, dat was zo die glamour en zo... Ja. En die brede schouders, hè.
Daar konden jouw ouders niet tegen,
ik weet
brede
het niet.
Schouders. Heb je leuke ouders?
Ja, absoluut. Heel fijne mensen. Ja.
Die je graag in de mode zagen vertrekken, want dat is een glamoureuze,
goh,
maar harde wereld.
Die misschien niet zo graag zagen vertrekken in de mode, maar dan uiteindelijk wel echt, denk heel blij zijn dat ik er toch in ben terechtgekomen. En heel snel hebben gezien dat dat... meer is dan de verhalen die ze ervan gehoord hadden. Dat dat ook iets is waar je heel passioneel mee moet bezig zijn. En ja, veel mensen hebben een beeld van ons vanuit de modewereld dat dat echt glamour is en een beetje oppervlakkig. Maar ja, dat is eigenlijk niet. Dat is echt gewoon een métier zoals een ander. En ik weet het, wij redden geen mensenlevens. Maar het is wel iets waar je met heel veel passie... En het is een heel harde wereld, maar waar je echt heel veel voor moet opgeven. Mm-hmm.
Jouw grootvader had het er straks over, die de kerk aan de luchtbal onder meer ontworpen heeft en vele andere. Er is, dacht ik, volgend jaar in Beersen, waar hij afkomstig van is, een grote retrospectieve van René van Steenbergen.
Die is eigenlijk net geweest.
Oh, die is al voorbij.
Ja, die was dit jaar, ja. Ja.
Had jij daar zelf een rol in of je hebt dat gewoon laten gaan?
Ik heb wel wat dingen teruggegeven, maar het is eigenlijk vooral een retrospectieve geweest van heel zijn carrière. En dat was heel boeiend om te zien hoe dat vanuit die Art Deco vertrekt tot dan in de jaren 60, 70. Mm-hmm. En het is eigenlijk ook daar dat ik zo'n beetje dat idee heb opgevat voor dan weer de collectie die ik dan volgend jaar ga maken. Dat ik dacht van, eigenlijk moet ik daar eens naar terug gaan. Helemaal naar dat begin zo. Ja. En hoe kan ik daar in mijn kleding iets mee doen?
Voel je jezelf dan toch een tellig in het geslacht van Steenbergen, zeg maar?
Ja, ik denk dat wel. Ik vind heel belangrijk waar je vandaan komt. Het is heel belangrijk in je evolutie. En dat je moet trouw blijven en integer blijven van waar je komt.
Ja, over trouw blijven gesproken.
Vrijdag hebben acteur Brecht Kallewaert en modeontwerper Tim van Steenbergen elkaar even getrouw beloofd. Na de officiële plechtigheid op het Schoonverdiep trok het bonte gezelschap naar het kasteel van Basel voor verbroedering, taart en zang.
Eindelijk het trouwfeest. En nu gaat het feest blijven tot morgen vroeg en er gaat nog van alles gebeuren en we gaan lekker eten en dan is er nog allemaal verrassingen en zo, dus we zullen wel zien.
Het is wel veel meer volgen dan ik verwacht had.
We herkennen hier Dalida zeker, hè?
Ja, ik denk het wel, hè.
Dat is ondertussen 7 jaar geleden.
Ja, klopt.
Toen was het nog niet zo verspreid. Wanneer was het eerste homohuwelijk in Vlaanderen?
Ik denk dat wij de tweede, of we waren echt helemaal in het begin.
Want Tom Lanois was de eerste eeuw. Het scheelde niet veel en dat was die periode.
Ja, dus dat was daar echt kort achter.
Ja. En nog niet beklaagd?
Nee, absoluut niet. Nee, in tegendeel, want we zijn dan eigenlijk daarna zelfs ook nog gaan samenwerken. Brecht werkt nu ook fulltime bij ons. In het bedrijf, eigenlijk.
Oh, en dat is geen goed idee, hè? Met je man.
Ik weet niet, dat
bedrijf.
Valt heel goed mee, want het is eigenlijk heel fijn, omdat hij ook bijvoorbeeld mee die projecten van de Scala mee begeleidt, voor productie eigenlijk, of die opent mee een winkel bijvoorbeeld in Sydney, en dan moet je ook niet al die reizen alleen maken. Dat is eigenlijk heel fijn dat je dat met twee, dat je dat kan delen, eigenlijk.
Mm-hmm. Jij wordt af en toe gespot op een klassiek concert. Onder meer vorige zaterdag was hij op Capilla Flamenca in Las Polifonie.
Ja.
Van waar die voorliefde voor klassiek?
Goh, ja, daar was ik omdat ik mee eigenlijk de vormgeving had gemaakt van die voorstelling. Ja. En ik vind in klassieke muziek is iets dat heel, mij heel erg kan raken. Mm-hmm. Muziek zit voor mij zelfs meer emotie in, dikwijls, dan het visuele.
Ja, maar veroordeel je nu, of veroordelen, zeg je nu, ja, in klassiek, dat raakt en popmuziek is eigenlijk...
Nee, absoluut
vluchtig.
Niet. Nee, want het popmuziek kan raken, maar bij klassiek, ja, het gaat hem ook om het feit dat je, zeker zo'n concert, de techniek van mensen weer ziet. En dan kom ik weer terug bij mijn techniek. Ja. Dat is ongelooflijk wat een techniek die hebben en hoe dat die dat kunnen tot stand
brengen eigenlijk bijvoorbeeld ook zo een menselijke stem, een menselijke operastem, ja, qua techniek, dat is ongelooflijk.
Ja, ja.
En dat vind ik zo boeiend om naar te kijken. En dat is ook een van de leuke dingen die ik vind aan die projecten of theater dat kan doen, dat je met mensen kunt werken die een enorme techniek hebben. En dat is misschien niet rechtstreeks gelieerd met wat ik doe, ja, maar ik leer daar wel veel van.
Ja. We horen nu de ouverture van Das Rheingold. Dat is het hoeveelste? Dat is het eerste?
Dat is het, ja, eerste. Het allereerste deel en allereerste nummer, allereerste begin van de ring.
Het eerste liedje van...
Ja, van, klinkt een beetje onrespectvol, maar
van de ring
wel
van
zo.
Wagner. Muziek waar je al eens een traan kunt bij laten.
Ja, en zeker die ouverture. Okay. En ik kan u zeggen, als we dat live hebben meegemaakt, de eerste keer in de Scala, door Daniel Barenboim gedirigeerd... De tranen rollen over uw wang, dat is ongelooflijk.
Ja, het is natuurlijk en Barenboim, ja, en de Scala van Milaan. Ja. Onweerstaanbaar. Opening van Das Rheingold door het orkest van de Metropolitan Opera onder leiding van James Levine.